God is goed, mensen. God is goed. Of je hier nu voor het eerst bent of vaker komt, maakt niet uit. We zijn nu samen een deel van zijn lichaam. Zijn gemeente. En dan kun je allerlei formele documenten naast willen leggen, wanneer je wel en wanneer je niet. Lekker belangrijk. Als je in Jezus bent, ben je gewoon een onderdeel van zijn lichaam. Maar het is wel belangrijk om een onderdeel van een gemeente te zijn. Want je kunt niet maar gewoon freewheelend overal aanhaken. Vanochtend was het ook Efesiërs 3. We hebben elkaar nodig. Je hoorde het net in de liederen ook. En Elise die wil mijn preek overnemen. Dat vind ik helemaal geweldig. Kom maar. Halleluja. We gaan lezen. Twee stukken. De eerste staat in Jeremia 18. Dat ligt aan hun. Zij moeten mij harder zetten. Ze moeten mij meer stroom geven. Is goed, Bas. Komt goed. Alsjeblieft. En dan krijg ik straks weer, je praat te hard, dan gaat hij galmen. Hè? Dat werkt ook niet. Ja. Maar zij zijn niet belangrijk, jij bent belangrijk.
Oh, dankjewel.
Ja, halleluja. Heb je hem al, Jeremia 18? Jeremia 18 vanaf vers 1. En daar staat het woord dat van de Heere tot Jeremia kwam. Maak u op, daal af naar het huis van de pottenbakker. En daar zal ik u mijn woorden doen horen. Toen daalde ik af naar het huis van de pottenbakker en zie, hij was juist bezig een werkstuk te maken op de schijf. Mislukte de pot die hij bezig was te maken, zoals dat gaat met leem in de hand van de pottenbakker, dan maakte hij daarvan weer een andere pot, zoals het de pottenbakker goed dacht te doen of te maken. Toen kwam het woord des Heren tot mij. Zal ik niet met u kunnen doen zoals deze pottenbakker, o huis Israëls? Luidt het woord des Heren. Zie als leem in de hand van de pottenbakker, zo zijt gij in mijn hand, huis Israëls. Het ene ogenblik doe ik over een volk, een koninkrijk, de uitspraak dat ik het zal uitrukken, afbreken, verdelgen. Maar bekeert zich dit volk, waarover ik een uitspraak deed, van zijn boosheid, dan zal ik berouw hebben over het kwaad dat ik hun dacht aan te doen. Het andere ogenblik doe ik over een volk, een koninkrijk, de uitspraak dat ik het zal bouwen en planten, maar doet het wat kwaad is in mijn ogen door niet naar mijn stem te horen, dan zal ik berouw hebben over het goede waarmee ik had gezegd hun te zullen weldoen. Nu dan, zeg toch tot de mannen, maar ook de vrouwen van Juda, maar ook van Doetinchem en omstreken, en de inwoners van Jeruzalem, zo zegt de Heere, zie, ik bereid rampspoed over u en beraam tegen u een plan. Bekeert u toch een ieder van zijn boze weg en betert uw handel en wandel. Stevig, hè? Maar dat geldt natuurlijk niet voor ons. Nee, want wij wandelen als gemeente met z'n allen precies in de lijn van de Heer, toch? Ja, toch? Amen. Ja, dank u. Yo, koffie. Hey, halleluja. Klaar. Romeinen 9. Romeinen 9 vanaf vers 21. Nou, laten we vanaf vers 19 beginnen. Gij zult nu tot mij zeggen, wat heeft hij dan nog aan te merken? Want wie weet de staat zijn wil? Maar gij, o mens, wie zijt gij dat gij God zou tegenspreken? Maar er zijn er heel veel vandaag de dag die in de wereld God tegenspreken, toch? Die toch proberen. Zal het geboetseerde soms tot zijn boetseerder zeggen, waarom heb gij mij zo gemaakt? Of heeft de pottenbakker niet de vrije beschikking over het leem om uit dezelfde klomp het ene voorwerp te vervaardigen tot eervol, het andere tot alledaags gebruik? En als God nu zijn toren willende tonen en zijn kracht bekendmaken, de voorwerpen des toorns die ten verderve toebereid waren, met veel langmoedigheid verdragen heeft. Eigenlijk weer wat we net ook gelezen hebben. Iets wat de verkeerde kant op ging, bekeert zich en komt terug. Juist om de rijkdom zijner heerlijkheid bekend te maken over de voorwerpen van ontferming die hij tot heerlijkheid heeft voorbereid. En dat zijn wij die hij geroepen heeft, niet alleen uit de Joden, maar ook uit de heidenen. Gelijk hij ook bij Hosea zegt: ik zal niet mijn volk noemen, mijn volk, en de niet-geliefde, geliefden. En het zal geschieden ter plaatse wat tot hen gezegd was, dat gij zijt mijn volk niet. Daar zullen zij genoemd worden, zonen van de levende God. Weet je, dit gaat over Israël en de heidenen en noem maar op. Maar het gaat ook gewoon over alledaagse dingen. Over zij die God verwerpen en afwijzen. En zij die God aannemen en willen wandelen met hem. En wie weet waar de titel van de preek over gaat? Jij hebt gespiekt. Ja. Gaat over in de handen van de pottenbakker. Ja. En is niet mijn schuld. Het is de schuld van Jos. Want die begon de vorige week onder andere in zijn preek over. En toen zat ik daar en toen werd ik meteen getriggerd. Hé, daar moet ik volgende week op doorgaan. Dus, als je die preek niet leuk vindt, je kunt je vandaag nog beklagen bij Jos. Morgen is hij weer richting Spanje. Nou, niet helemaal, hè? Eind van de week, hè? Vrijdag pas, ja. Maar wat kunnen we hier uithalen? Zonder grappen maken. Wat kunnen we hier uithalen? Het spreekt over de almacht van God in beide stukken tekst. God hoeft maar met zijn vinger te knippen en er gebeurt wat. Zowel positief als negatief. En als ik om me heen kijk in de wereld en er gebeurt van alles en God laat het toe. En er zijn mensen, ja, waar is die God dan? Ja, God is er wel. Maar we weten ook wat de mens zaait, zal hij oogsten, toch? Maar het spreekt hier over almacht. Het spreekt hier over het geduld, maar ook de genade van God. En het geduld van God in deze wereld is ongelooflijk groot. En zijn genade ook. Want we zitten nog steeds hier. Heerlijk met de deur open, genietend van de mooie temperatuur van buiten. In alle rust, in alle vrijheid. Terwijl er op andere plekken heel andere dingen plaatsvinden. Dan heb ik het niet alleen over oorlogen. Als ik alleen al kijk naar de dwalingen in religies. Binnen het zogenaamd christelijk wereldje, maar ook daarbuiten. Ik ga je daar straks wat van laten zien. Dan is deze wereld werkelijk in rep en roeren, staat hij op zijn kop. En ja, honderden jaren geleden waren er ook aardbevingen en vulkaanuitbarstingen en noem maar op. Maar door internet, satellieten, noem maar op, komen ze van heinde en ver ons beeldscherm op tegenwoordig. En ik heb toch de indruk dat de frequentie de laatste 5 tot 10 jaar flink is toegenomen met het aantal jaren daarvoor. Toch? Het zijn tekenen. Weeën. Ander soort weeën dan waar ik het laatst over gesproken heb. Als je kijkt hier in vers 21, dan zie je dat Paulus hier niet zegt dat de een meer waard is dan de ander en dat de een meer verdient dan de ander. Weet je, het gaat er hier om dat de schepper bepaalt en dat niet degene die geschapen is bepaalt. Dat wil hij hier duidelijk maken. Hij wil laten zien dat wij als schepsel eigenlijk geen enkel recht hebben om van God iets te eisen of te claimen. En soms zijn er mensen die claimen van alles bij God. Weet je, eigenlijk zouden we moeten beseffen dat zonder God wij hier niet eens hadden gezeten. Toch? Als God niet gewild had dat jij of ik hier op aarde zou komen, waren we hier niet geweest. Zo simpel werkt het. En dan maakt het me helemaal niet uit welke achtergrond je hebt, waar je wegkomt, noem maar op. God heeft een plan met een ieder van ons zoals we hier zijn. Mee eens?
Amen.
En ja, sommige mensen komen vanuit een heel diep dal om dat plan in vervulling te laten komen. Maar dan denk ik, als je vanuit een heel diep dal komt, dan word je ook wel heel stevig gekneed en kun je des te meer gaan schijnen en des te meer tot zegen worden voor Gods koninkrijk en tot zegen voor de mensen om je heen. Want hoe meer je gekneed wordt, des te mooier worden we. Nu, maar vind ik helemaal niet leuk. Nee. Opvoeden is ook niet leuk als je aan de opvoederkant staat. Als je degene bent die opvoeder bent, dan is het wel leuk soms. Toch? Of niet? Soms. Soms, ja. Maar als je opgevoed wordt, dan is het soms niet leuk. Ja, ik wil dit. Ja, wil ik ook wel. Ga je niet krijgen. Ja, maar ik wil toch. Ja, prima. Gaat niet gebeuren. Toch? Zo werkt het om mijn kinderen, of niet? Ja? Help mij even een handje.
Ja.
Ja? Ja. Weet je, en als je dan door gaat denken over dit hele gebeuren van de pottenbakker. De pottenbakker bepaalt op zijn tafel wat er gebeurt met dat brok klei. Hoe het eruit komt te zien. En als het dan mislukt, dan zegt hij niet weg met die klei. Nee, dan zet hij die klei gewoon weer opnieuw erop, begint hij opnieuw te kneden. Net zolang tot er uitkomt wat de pottenbakker wil. Dus niemand van ons is weggegooid. Geld of voorwerp of wat dan ook. Als het de eerste keer niet lukt, bam, kneden. De tweede keer. En er gaat iets goeds uitkomen. Altijd. Als je door de juiste pottenbakker gekneed mag worden. Anders gaan er hele wazige dingen gebeuren. Ga je zo meteen zien. Word je al nieuwsgierig naar de video? Ja. Weet je, als we dit alles gaan beseffen, dan komen we straks tot één conclusie. Dat we het voor de rest van ons leven uit ons hoofd gaan halen om trots te worden op onze eigen prestaties. We zeggen uit de grap wel eens, ik ben trots op mijn eigen nederigheid. Maar eigenlijk, weet je, is dat puur flauwekul, hè? En dat is nog meer trots, ja. Precies. Maar we zeggen dat wel eens. Oh, ik ben zo trots op mijn nederigheid. Ho, ho, ho. Ja, onzin. Doei. Weet je, de Bijbel is zo mooi en geeft zoveel weer. Als je kijkt bijvoorbeeld, ik ga het niet veel meer hebben over de weeën, maar ik kan het niet laten. Ik heb er toch weer één gevonden. Jesaja 45. Jesaja 45, vers 9. God heeft alles in zijn hand. En er zijn mensen die daaraan twijfelen. Als er dan weer een ramp gebeurt of wat dan ook. Maar God heeft niet gevraagd om daar te zijn. Of God heeft niet gevraagd om ergens in Azië op een veerboot waar er 40 op kunnen met 400 te gaan zitten. En als die dan omkiept, ja, dan, weet je, dan ligt het aan de boot. En aan God, in plaats van aan degene die daar gezegd hadden, je kunt met z'n allen wel het bootje op, want dat levert ons meer geld op. He? Hebben we hem?
Ja.
Wee hem die met zijn formeerder twist, een scherf onder de aarde scherven, Zo zal ook het leem tot zijn vormer, zal ook het leem tot zijn vormer zeggen, wat maakt gij? Of uw werk? Hij heeft geen handen. Wee hem die tot zijn vader zegt, wat verwekt gij? En tot de vrouw, waarom hebt gij barensweeën? Zo zegt de Heere, de heilige Israëls en zijn volmeerder. Vraag mij naar de toekomstige dingen. Vertrouwt mij, mijn zonen en dochters, en werk en het werk van mijn handen. Ik ben het, zegt God, die de aarde gemaakt en de mens erop geschapen heeft. Mijn handen hebben de hemelen uitgespannen en al hun heer heb ik mijn bevelen gegeven. Ik ben het die hem verwekt heb in gerechtigheid en al zijn wegen zal ik effen maken. Hoor je dat? Al jullie wegen zal God effen maken. Hij is het die mijn stad gaat herbouwen. Zal in en mijn ballingschap of ballingen vrij zal laten. Zonder koopprijs, zonder geschenk, zegt de Heere der Heerscharen. Als wij gevangen zitten, nog steeds, in dingen, hij zal ons vrijkopen. En kost het ons wat? Helemaal niets. Dus als je naar conferenties gaat voor bevrijd te worden en je moet geld betalen, moet je 3 keer achter je oren krabben. Als je naar genezers gaat en je moet ervoor betalen, moet je 3 keer achter je oren krabben. Als je naar een gemeente gaat en je moet intree betalen, en die zijn er tegenwoordig, ook in Nederland, moet je 4 keer achter je oren krabben. Want God heeft een ander principe. Hij zegt, je hebt het om niet ontvangen en je mag het om niet uitdelen. Alles wat wij van hem ontvangen hebben, daar is al voor betaald. Aan het kruis op Golgotha. En daar is pure genade waarin wij leven. Is het niet geweldig? Ja, ik word daar vrolijk van. Ik weet niet hoe het bij jullie is, maar ik word daar vrolijk van. Want dat geeft hoop, ook in deze wereld die verrot is. Waar de politiek het niet meer weet. Waar de wereld het niet meer weet. Waar mensen achter elkaar aanzitten en we de ene explosie naar de andere explosie in de steden horen. Allemaal vanuit het criminele circuit. Waar mensen elkaar afslachten om graankorrels en een haventje. Hallo, denk er eens over na wie daarachter zit. Het heeft allemaal met dit te maken. Het gaat allemaal om macht en geld. En er worden gewoon 100.000 mensen geslachtofferd. Het is geen enkel probleem. In plaats van dat ze terugkeren naar de pottenbakker. Terugkeren naar hun schepper. Met hem gaan wandelen en vertrouwen. En de dingen gaan afleggen die niet tot zegen zijn. En gaan doen wat het woord van God zegt, wat goed voor ons is en wat zegen brengt. Weet je wat er dan gebeurt? Dan komt die gerechtigheid. Waar we woensdagavond in Filippenzen 3 over gesproken hebben. Dan komt die liefde waar dinsdagavond over gesproken is. En dan gaat deze wereld er heel anders uitzien. Maar ik ben voor 1 ding bang, mensen. Dat niet gaat gebeuren. Het gaat niet op die manier gebeuren. Jezus gaat terugkomen, maar hij komt niet terug voor iedereen. Want lang iedereen zal niet kiezen voor Jezus Christus. En zullen dan ook de gevolgen daarvan moeten aanvaarden. Simpel als dat. Zou ik het willen? Dat iedereen tot geloof komt? Dat iedereen Jezus leert kennen? Dat iedereen met Jezus gaat wandelen? Man, wat zou dat geweldig zijn. Weet je wat het resultaat is? Geen oorlog meer. Geen hongersnood meer. Geen ellende meer. Geen drugsverslaving meer. Geen gokverslavingen meer. Geen alcoholverslaving meer. Geen pornoverslaving meer. Allemaal niets van dat alles meer. Maar harmonie op deze aarde. Moeten we ons dan druk maken over een stikstofverhaaltje? Helemaal niet, want het wordt gewoon opgelost. Omdat we allemaal weer gaan doen waar God in Genesis 1 de mens toe geschapen heeft. Heersen over zijn schepping. En dat is niet overheersen, maar beheren op de juiste manier. En dan gaan we elkaar niet gek maken van, we moeten nu dit, want dat is allemaal milieuvriendelijker. Maar in Afrika sterven ze bij bosjes om de grondstoffen uit de grond te halen. Hoezo milieuvriendelijker? Weet je, dan gaan de ogen open die nu al gesloten zitten. Maar besef ook dat niet iedereen zal komen. Maar de pottenbakker heeft ook voor de goddelozen een doel. Ze zijn niet zomaar hier neergezet. Spreuken 16 vers 4 spreekt daarover, moet je thuis maar eens kijken. God heeft ook de goddelozen met een doel gemaakt. Maar als je dan kijkt, dan zie je dat wanneer wij ons laten kneden en schaven, er zullen aardewerken zijn met een eervolle en een minder eervolle bestemming. Maar dat heeft niets met belangrijkheid te maken. Maar alles met de schepping. Want God heeft een lichaam geschapen. Toch? En is mijn kleine teen net zo van invloed als mijn mond? Nee, maar ik heb ze wel allebei nodig. Is mijn dikke teen van invloed ten opzichte van mijn lichaam? Ja, maar op een andere manier dan mijn handen. Want mijn dikke teen kan geen veters strikken. Maar ik heb mij laten vertellen, als mijn dikke teen eraf is, dat ik problemen heb met lopen. Omdat ik mijn evenwichtsorgaan kwijt ben. Of evenwicht kwijt ben. Klopt dat? Ja. Dus uiteindelijk, een teen die denkt, nou, die zit meestal in een paar schoenen verstopt. Die heeft wel degelijk invloed op het functioneren. Kijk naar het hele lichaam van Christus. Niet iedereen spreekt. Nou, iedereen heeft een rol. Iedereen heeft een taak. En samen vormen we een lichaam. En iedereen is in zijn of haar taak, waar je op dit moment in je leven staat, belangrijk. Hey, jullie weten mijn spreekwoord. De wc-reiniger is misschien nog wel belangrijker dan de spreker. Want een goede preek, die onthoud je tot het moment dat je naar de wc gegaan bent, die ongelooflijk stinkt en er hartstikke vies uitziet. Want dan ga je naar huis en dan denk je alleen nog aan het toilet en niet meer aan de preek. Ja, toch? Dus wie is er dan de belangrijkste? Geen van beiden. Als iedereen maar doet waartoe die geroepen is. Nou, en om dat nou te voorkomen, hebben wij iedereen hier belangrijk gemaakt, want iedereen mag wc's reinigen. Ook de voorganger en zijn vrouw. Amen. Nou, dit was een halleluja moment, mensen. Hallo. Ook daar achter die Berlijnse muur daarboven, bij het geluid. Weet je, vaak kijken we naar aardse, tastbare zaken. En dat is goed. Maar het is voor ons als christen nog veel belangrijker dat we naar het geestelijke gaan kijken. En als je dan kijkt in Hebreeën 6. En ik wil er een paar dingen uitlichten. We hebben het al een beetje gekeken naar de almacht van God. En de andere twee dingen die ik vanochtend wil belichten zijn geduld. Oh, zo'n favoriet onderwerp bij christenen. Een geweldig karaktertrekje van Jezus, geduld. Waar wij ook zo makkelijk zijn. En genade. Hebreeën 6, vanaf vers 9. Maar wat u betreft, geliefde, ook al spreken wij zo, we zijn overtuigd van iets beters waaraan uw heil hangt. Want God is niet onrechtvaardig. Halleluja, gelukkig maar. Hij niet. Dat hij uw werk zou vergeten en de liefde die gij voor zijn naam getoond hebt, door de diensten welke gij de heilige bewezen hebt en nog bewijst. Maar het is onze begeerte dat ieder uwer dezelfde ijver blijft betonen tot de verwezenlijking van de hoop tot het einde toe. Zie je dat? Dat wij ijver blijven betonen tot het einde toe. Heel vaak hebben wij periodes dat we willen verslappen. Even niet, even rustig. Maar God roept ons op. Blijf in ijver tot het einde daar is. Opdat gij niet traag wordt, maar navolgers moogt zijn van hen die door geloof en geduld de belofte beërven. Nou, dan gaat het nog even verder, maar dan mag je thuis lezen. Weet je, als je kijkt naar geduld, als je kijkt naar het woord, dat heet vanuit het Grieks makro, ik kan het bijna niet uitspreken, makrotomea. Je schrijft het anders dan dat je het spreekt trouwens, dat is wel grappig. Maar als je dat ontleed, dan kom je bij de woorden makros en tumos uit. En dat betekent lang temperament. Nou, hartstikke leuk. Staat interessant natuurlijk. Ik heb een Grieks woordje ontmaskerd. Leuk, stoer, kan ik afvinken. Maar nu, voor ons, in de dagelijkse praktijk, wat kunnen we ermee? Hoe kunnen we het voor onszelf maken? Het woord geduld heeft in zich mildheid, verdraagzaamheid. Eigenlijk geduldig volhouden. Dus met andere woorden, volharden, doorgaan, zonder weg te zakken, teleurgesteld te raken. Nou, laat maar even zitten, ik doe even een halfjaartje, even kalman. Ik zal het wel even aankieken, zeggen ze dan hier, hè? Op zijn Achterhoeks toch? Ongeveer, plus minus. Ja. Maar het heeft ook lang lijden in zich en zachtmoedigheid. Allemaal van die favoriete dingen van christenen. Hè? Want wie wilde nou lang lijden? Niemand, toch? Wie wil er überhaupt lijden? Niemand. Maar de Bijbel leert wel dat wij periodes van lijden omwille van Christus door zouden kunnen gaan. Als wij vervolgd worden omdat wat we zeggen. Of omdat we aangevallen worden om wat we zeggen. Omdat we het woord van God letterlijk citeren. Jullie kennen allemaal het verhaal van Benny, die evangelist, die hier ook wel eens geweest is. Met de school waar hij werkte in Dordrecht. Hij stond voor de waarheid. Hij zei, doe niet mee aan die flauwekul. En hij had een bijbeltekst op zijn t-shirt staan, volgens mij. Het resultaat is nu dat hij op een christelijke school werkte en dat hij waarschijnlijk ontslagen gaat worden. Omdat hij voor de waarheid opkwam. Dat is een vorm van lijden. Want dat is niet, halleluja, prijs de Heer, ik word ontslagen, joho. Ja, ik, in juni. Ik ben nu officieel met prepensioen. Dus ik ben nou echt bij het leger der pensionada's toegetreden. Echt waar? Ja, dat is te zien, hè? Er is een last van me afgevallen. Ik was al 7 jaar aan het proefdraaien, maar nu is het echt. Maar weet je, in dit woord zit ook opgesloten de vaardigheid om wanneer je door lijden heen gaat, wanneer je door vervolging heen gaat, om het vol te houden. Soms moeten we zelfs gewoon door fysiek lijden, door ziekteperiodes heen. Of door lijden heen dat onze partner wegvalt, toch? Daar word je ook niet vrolijk van. Nee, precies. Maar dan is het wel, gaan we daar doorheen met Jezus, of moeten we het allemaal in ons eentje redden en rooien? Zoals dat dan heet in het Nederlands. Maar het is wel een onderdeel van het proces van geduld, van de karaktertrek van geduld in ons leven. En deze vind ik zo mooi. Het beschrijft een persoon die de kracht heeft en misschien ook wel het recht heeft om wraak te nemen. Maar het juist op dat moment niet doet. Maar geduldig blijft, beheerst blijft, rustig blijft en kalm reageert op de situatie. Dat heeft geduld in zich. Is dat niet mooi? Je hebt misschien het recht om wraak te nemen. En je kunt wraak nemen, want de situatie is daar. En ho, 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 nou kan ik even los. En dan toch kies je ervoor. Zeggen, nee, blijf rustig. Ik blijf boven de situatie. Ik laat me niet meezuigen in dat spektakel. Ik laat me niet meezuigen die put in. Ik ga niet naar het niveau van die anderen toe. Maar ik blijf staan zoals Jezus bleef staan. Jezus had, ik weet niet hoe vaak, in kunnen grijpen. Hij had voor het kruis had hij weg kunnen lopen, hè? Hij had alleen maar de engel aan hoeven roepen en het was gewoon gebeurd, hè? Er was niks geen marteling, toestanden en kruisiging geweest. Maar hij bleef rustig. Hij bleef kalm. Hij bleef geduldig. En hij vertrouwde op zijn vader. Want hij zei, niet mijn wil, maar uw wil geschieden. En hij wist welke weg hij moest gaan. Zeg eens eerlijk, wie van jullie, als je weet dat je over 3 dagen opgepakt wordt, zweepslagen krijgt, gemarteld wordt, in een bak met zout water gegooid wordt, om de wonden te dichten, weer eruit gehaald wordt, een doornkroontje op je hoofd krijgt en een balk mee moet slepen omdat je aan een hout genageld wordt. Wie blijft dan heerlijk rustig zitten en wachten van, over 3 dagen wordt het een leuk feest. Wie? Nee, toch? Doei. Ik ga mee trampoline springen vanmiddag. Yo, ajoe. Ja. We beseffen vaak niet half, wat nog niet 10% van wat daar werkelijk voor jou en mij gebeurd is. Welke weg hij gegaan is. En des te mooier wordt dit hele verhaal. Want geduld is één van de karaktertrekken van Jezus. En is dat ook niet één van de vruchten van de Heilige Geest uit Galaten 5? Dus dat betekent één van de karaktertrekken die wij mogen ontwikkelen als kinderen Gods. En wie heeft het er heel makkelijk mee om geduld te ontwikkelen? Steek je hand eens op. Ja. Dat is net zoiets als die eerste steen, hè? Wie gooit de eerste steen? Ik deed even voor hoe dat dan werkt als je je hand opsteekt. Maar, ja. Ja, ik ben er redelijk trots op dat ik al een beetje... Nee. Maar we weten allemaal hoe moeilijk het is om soms dit wapen in bedwang te houden. En dan geduldig te zijn en rustig te reageren. Terwijl je eigenlijk misschien die ander wel helemaal... dat voelt lekker, dat voelt goed. En een dag later denk je, wat heb ik uitgehaald? Dan moet ik weer bekeren, excuses aanbieden, enzovoort, enzovoort. Toch? Weet je, het kweken of het laten groeien van geduld in je leven is een onderdeel van dynamisch discipelschap. Wil je discipel zijn van Jezus, ontkom je er niet aan om geduld in je leven te ontwikkelen. Want als je werkelijk uit gaat stappen in deze wereld en het evangelie gaat verkondigen, op zieken de handen gaat leggen, demonen uitdrijven, blinden helpen ziend maken, kreupelen recht laten lopen, waartoe Jezus iedere christen heeft opgeroepen, dan heb je geduld nodig. Weet je wie geduld had? Noach. Stond 120 jaar op de hoek van de straat te preken en te evangeliseren en ze liepen allemaal voorbij en niemand luisterde. En toch was hij een groot succes in de ogen van God. Een geweldig stuk klei wat gekneed en gevormd werd. We hebben net gelezen, blijf ijverig. Draai je weg van je luiheid. Draai je weg van je lauwheid. Draai je weg van je matheid om Christus te volgen. Om hem te dienen. En ook... om in de gemeente actief te zijn en een onderdeel van de gemeente te zijn. Neem je verantwoordelijkheden op in het Koninkrijk van God, zou ik haast willen zeggen. En een onderdeel van is je verantwoordelijkheden in de gemeente. Want je doet het niet voor Harry en Kitty. Je doet het zelfs niet voor Pieter, Reinier en Lidie. Als je iets doet, is er maar één drijfveer waarvoor je het zou moeten doen. Hier in de gemeente. Dat is voor Jezus Christus en hem alleen. En dat al je broeders en zusters en wij daar profijt van hebben en door gezegend worden, prijs God. En daar mag je je hand wel voor opsteken. Maar je doet de dingen voor hem. Want ik beloof je één ding. Als Kitty en ik het niet voor hem hadden gedaan, waren we hier al lang weg geweest. Hadden we al lang op een zonnig eiland, Spaanstalig of Portugeestalig gezeten en van ons pensioen genoten. Toch? En misschien wel een mooie cabrio gekocht. Ja, want ik heb nu ook de kleur haar om een cabrio te rijden tegenwoordig. Ik zie allemaal van die, van die, van die cabrio-rijders met dit soort kleuren haar rijden in Nederland. Ja. Maar we zijn blij dat we het voor hem mogen doen. En we zijn blij met de gemeente. En ja, de gemeente is nog lang niet perfect, maar de gemeente doet ook heel veel goeds met elkaar. Maar we moeten elkaar wel blijven aansporen, blijven uitdagen en aanmoedigen om gewoon alert te blijven en ijverig te blijven voor hem in alles waartoe God ons roept, wat het dan ook is. Amen?
Amen.
Weet je, ijver is namelijk één van de vruchten in 2 Korinthe 7 van ware bekering naar God toe. Jullie kennen vast dat verhaal wel, dat Paulus de brief aan de Korintiërs schrijft en dat ze helemaal op tilt gaan. En dat hij dan later op die brief terugkomt en dat hij zegt, ja, ik heb die brief geschreven, maar ik ga er geen woord van terugtrekken. En als het jullie pijn gedaan heeft, dan spijt me dat, dan vind ik dat vervelend. Maar ik heb er toch eigenlijk ook geen spijt van, want ik zie wat voor vrucht het heeft voortgebracht. En daar kwamen 7 vruchten van ware bekering tevoorschijn. In de gemeente van Korinthe. Weet je, en dat zegt mij dat we soms met z'n allen een schop onder onze kont nodig hebben van het woord van God. Om wakker te worden. En weer eens even te beseffen wat werkelijk belangrijk is in ons leven. Daarom is het ook zo belangrijk dat als we werkelijk volwassen willen worden, dan moeten we ook durven accepteren en omarmen dat we gedisciplineerd, gecorrigeerd, aangemoedigd, bemoedigd, vertroost mogen worden door het woord van God en door God zelf. Weet je, Hebreeën 12 vanaf vers 4 spreekt over de tuchtiging. Tegenwoordig mag je dat woord niet meer gebruiken in Nederland, want het is een vies woord geworden. Maar tuchtigen is niet anders dan de juiste instructies en correcties aanbrengen en is eigenlijk een prachtig liefdevol woord. Als je het maar op de juiste manier toepast. En daar staat zelfs, als wij niet getuchtigd worden door God en ons niet willen laten tuchtigen, dan worden we nooit zonen Gods. Maar dan blijven we bastaards. Ja. Oh, lekker liefdevol van God. Je blijft maar een bastaard. Nee, dat wil hij juist niet. Hij wil ons leren om daar weg te komen, zodat we zonen Gods worden. En weet je wat het mooie is als wij vrucht gaan dragen, de gelijkenis van de zaaier, die zegt, als datgene wat in goede aarde gezaaid wordt, levert ook weer goede aarde op. Dus als dit gereinigd wordt, deze tempel van de Heilige Geest, en dit goede aarde wordt waarin gezaaid kan worden met het woord van God, wat gaat daaruit groeien? Dat er weer nieuwe aarde, nieuwe klei naar buiten kan komen, waar God weer mee kan kneden en waar weer goede vruchten uit voort kunnen komen. Pak je hem? Ja. Dus we doen het niet eens alleen voor onszelf, maar we gaan ook anderen positief daarmee helpen, veranderen, dat ook in hun leven de aarde vruchtbaar en goed wordt. Dat alle dorens en distels eruit getrokken worden. En als je dan leest in vers 22 van Romeinen 9, dan zie je eigenlijk daar in één vers hoe groot de genade en de langmoedigheid van God is. Dat hij alle onzin die in deze wereld plaatsvindt en gaat en gebeurt, dat hij dat verdraagt en dat hij gewoon doorgaat met zijn plan. Los van wat de mensen allemaal roepen, zeggen of doen. De andere ding is genade. Genade van God. En genade, daar kom ik zo op terug. In de zin, dan doet Bert even een sheet op de... Weet je, als je kijkt in Johannes 10, vers 10, dan zie je daar dat de duivel maar één ding wil. En in vers 10 zie je wat hij doet. Hij komt niet anders dan om te stelen, te bedriegen en te vernietigen. En wij waren allemaal in de handen van de duivel. Toch? Tot het moment dat je Jezus Christus hebt leren kennen, was je het bezit van Satan. Of je nou bewust je leven aan hem gegeven had of niet, maar je was zijn bezit. En hij deed er alles aan om als dief te voorkomen dat je gaat ontdekken wat Jezus voor ons heeft. Maar Jezus is gekomen en heeft ons leven gegeven. En hoe? In overvloed. En de duivel doet er alles aan om dat te voorkomen. Maar Johannes 6 hoef je niet op te zoeken hoor, vers 63. Leert ons dat het woord is geest en leven. En het is de geest van God die levend maakt. Op een van de kringen hebben we het laatst nog gelezen. Het is eerst God die zichzelf aan jou en mij bekend maakt door zijn geest, voordat wij reageren op hem en ons leven aan hem geven. Weet je, je hoort heel vaak, ja, ik heb Jezus aangenomen in mijn leven. Nou, hartstikke fijn. Maar heeft Jezus jou ook aangenomen dan? Hoe bedoel je dat? Ik zeg, nou, volgens mij is hij de schepper en wij zijn wij de geschapenen. Dus als hij zich aan ons bekend maakt en wij reageren erop, dan geven wij ons leven in zijn hand. Hij is niet ons eigendom geworden, wij zijn zijn eigendom geworden, toch? En ik snap wat je bedoelt en ik ben hartstikke blij met wat je zegt, want ik weet wat erachter zit. Maar eigenlijk, wij geven ons leven aan hem. En hij neemt ons maar wat graag aan, want hij wil zijn hele schepping redden. Zo simpel werkt het. Maar hij laat wel het initiatief bij ons. Er schijnt in Engeland ergens in een museum een schilderij te hangen van een deur. En met een manfiguur voor de deur. En die manfiguur is dan... Die representeert Jezus. Maar hij staat voor de deur en er zit geen deurknop aan die deur. En dat heeft een bewuste reden. Het was geen foutje van de schilder, dat is een bewuste reden. Achter de deur staan wij. En wie moet de deur openmaken? Wij. En daar zit de klink. Dus Jezus staat bij de deur en hij wacht erop dat wij de klink pakken, de deur open doen, zodat hij binnen kan komen in ons leven. Mooi beeld toch? Zo is het. Wat doet de duivel? Die heeft zijn eigen loper en die maakt die deur aan de verkeerde kant open. Die rampt naar binnen en die vraagt niks. Dat is het verschil tussen liefde en de dood. Tussen geduld... En vertrouwen hebben en dwars overheen willen rammen. Zonder te vragen wat mensen willen. Genade spreekt over de onverdiende liefde. Wil je de sheet erop gooien, Bert? Waar God ons mee zegent. En weet je, ons taaltje kent maar één woord. Genade. Maar in het Engels heb je er twee. Weten jullie welke? Grace en mercy. Die niet. Maar ik ga gewoon verder. Weet je, grace is eigenlijk datgene wat we niet verdiend hebben. Maar het is de welwillendheid en de, zeg maar, ja, de letterlijk vertaald de neerbuigendheid, zeg maar. Het zo ver en zo laag willen gaan om zijn doel te bereiken van God, dat hij naar ons toe zich uitstrekt, om terwijl we het totaal niet verdienen, toch te krijgen. Dat is grace. En mercy zit veel meer Lukt het of niet? Die staat gewoon in de op het linkerscherm. Staat die volgens mij. En dan kun je hem zo slepen. Zzzz. Dan hebben jullie hem weggehaald. Dat maakt niet uit. Dan doen we het zonder. Maar mercy, waar staat dat voor? Weet iemand dat? Is ook genade. Maar het is veel meer in de context van... en het komt in verschillende religies komt dat ook naar voren. Maar het is veel meer vanuit het sociale. Vanuit het de acties doen. Vanuit bewogenheid. Vanuit medeleven tonen. Mercy tonen. Medeleven tonen. En het geven van... Nou ja, aalmoezen en noem maar op. Hè? En het zorgen voor de zieken. Dat is veel meer genade betonen vanuit een bewogen hart, zou je kunnen zeggen. En als je dat tegen elkaar zet, zijn het gewoon twee verschillende dingen. Alleen binnen onze taal kennen we maar één woord. Genade. Ja. Maar weet je, het is veel belangrijker om te beseffen... Dat het veel verder gaat dan Jezus ging aan het kruis. Alles is klaar. Hippiedepiep, hoera. We kunnen met z'n allen fijn de hemel in. Het gaat veel verder dan dat. Gods genade gaat ook veel verder dan dat. En dat is, weet je, het is gewoon compleet waar. Het is krachtig dat hij voor jou en voor mij aan het kruis ging. Is opgestaan en nu troont aan de rechterhand van de Vader. Maar het is veel krachtiger dan dat we het zomaar aannemen en zeggen, ja, het is genade. Maar als we werkelijk gaan beseffen wat genade is of wie genade is, dan gaan we daar veel minder lichtzinnig mee om. Want genade is een woordje. Maar besef wel één ding, God ziet zonde niet door de vingers. De Bijbel leert, ja, al uw zonden zijn u vergeven. Maar we moeten ons er wel van bekeren. En vaak hebben zonden wel gevolgen. Kijk maar naar David. Kijk maar naar anderen. Ze hadden wel de gevolgen daarvan. Ondanks dat het vergeven en vergeten was. Ze moesten wel dealen met dingen. En als je kijkt, dan zie je wat genade is. En dat lezen we in Titus 2. Maar voordat we gaan doen, want ik wil zo meteen richten op de genade. Want dat vind ik veel belangrijker voor ons. Maar ik wil je wel laten zien hoe verknipt de wereld inmiddels is geworden. Weet je, als je kijkt... De wereldse begeerten zijn die begeerten die ons de vernieling in helpen. Jacobus 1, vers 13 en 14 zegt het ook. Door onze eigen begeerten staan we toen dat er allerlei rotzooi en troep in ons leven komt. En de begeerten zijn dingen, dus eigenlijk alles waarvan God ons leert dat het niet goed voor ons is. Titus. Kom na Timotheus. Maar begeerten zijn ook dingen die ons altijd trekken omdat ze leuk zijn. Omdat ze spannend zijn. Omdat ze interessant zijn. En net als zonde. Als zonde zo bitter was als gal, dan zou niemand zondigen. Maar omdat het vaak zo leuk en zo spannend is, gaan we ermee verder. Maar genade leert ons om hier vanaf te willen. Om hier niets mee van doen te willen hebben. En genade komt om ons hierin te onderwijzen. Zijn jullie bij Titus? Titus 2, vanaf vers 11. Want de genade Gods is verschenen, heilbrengend voor alle mensen, om ons op te voeden, zodat wij de goddeloosheid en de wereldse begeerte verzakende, bezadigd, rechtvaardig en godvruchtig in de wereld leven. Verwachtende de zalige hoop en de verschijning der heerlijkheid van onze grote God en Heiland, Christus Jezus. Die zich voor ons heeft gegeven om ons vrij te maken van alle ongerechtigheid. En voor zich te reinigen een eigen volk. En daar is hij weer, vol ijverig in goede werken. En wat zijn die goede werken? Die staan daar aan de muur. En daar heb ik toen straks over gehad. Verkondig het evangelie, enzovoort, enzovoort, enzovoort. Het gaat om de geestelijke werken. Genade komt ons om ons op te voeden, te onderwijzen, te disciplineren. Genade is ons verschenen, heilbrengend voor alle mensen. Wat betekent dat? Genade is een persoon. Toch? Als je komt om genezing te brengen, dan betekent dat dat er een persoon komt om dat te doen. Dus genade is eigenlijk een persoon. En goddeloosheid is alles wat tegen God opkomt. En tegen Gods karakter opkomt. Tegen de liefde. Tegen de genade. Tegen de gerechtigheid. Tegen de heiligheid. Tegen de voorziening die God wil geven. En wij moeten daar maar één ding mee doen. Afwijzen. Bij weglopen. Niets mee van doen willen hebben. Want doen we dat niet, dan hebben we een probleem. Want net zoals de genade is gekomen, en begin je al te snappen wie de genade is? Ja? Wie durft? Ja. Het evangelie is soms veel makkelijker dan wij denken. Ja. Maar genade leert ons om naar Gods standaard te leven. Bezadigd te leven. Dat is niet verzadigd te leven. Dat is niet achteroverleunend en niks doen. Nee. Dat is weten waar je mee bezig bent. En gewoon doorgaan. En niet naast je schoenen gaan lopen. Hoogmoed en trots passen daar niet in. Weet je, dan ben je alert, omdat openbaring des geesten die gave aanstaat in je leven. Door de Heilige Geest. En dan heb je door wanneer de duivel komt met zijn strategieën en met zijn leugens. Dan ben je vrij van allerlei zaken om je goed te voelen. Weet je, dan heb je geen drugs of drank of wat dan ook nodig om je goed te voelen. Betekent dat je geen alcohol mag drinken? Hé, dat is wat anders. Maar je hebt het niet nodig om je goed te voelen. Je hebt het niet nodig om je te verdoven met de dingen waar je je niet goed over voelt. Maar wat er gaat gebeuren is wanneer we daarin gaan leren wandelen, dat we dan ook leren om in afhankelijkheid van de kracht van de Heilige Geest te gaan wandelen en functioneren. Dan mag de Heilige Geest controle nemen over jou en mijn hart en leven. Worden we dan marionetten? Nee, totaal niet, want dat is het prachtige geheim van Christus. Wij blijven onze eigen vrije wil houden en mogen altijd zelf kiezen en besluiten. Dan doet de duivel iets anders. Ik zal je laten zien, want de duivel probeert dit namelijk allemaal te roven en om te keren en te verstoren. Waartoe zijn wij geroepen, zegt Genesis 1. De mens, om te heersen over Gods schepping. Om Gods schepping te beheren. Wie is er dan de baas? Het beest of de mens? De hond of de mens? De poes of de mens? De kaviaar of de mens? Koetjeboe of de mens? Wie? De mens. En wat probeert de duivel te maken van de mens? Een karikatuur. En die probeert Gods waarheid om te draaien. Want wat moeten wij doen? Als wij discipel van Jezus zijn en we komen zieken tegen, dan mogen we ze de handen opleggen en bidden voor genezing. Toch? Bert, wil je de film laten zien? Een voorbeeld van wat er op grote schaal in een groot deel van deze aarde gebeurt. In een land waar een paar miljard mensen wonen. En waar 80% of 90% deze religie aanhangt. Dat is een koe. De heilige koe, hè, in India. Voor de mensen die de preek thuis luisteren, we hebben nu een video op van een koe met allemaal mooie versierselen om zich in India. Waar mensen lang uit voor de koe gaan liggen en de poot op hun rug opgelegd krijgen als teken van zegen. En er wordt eerst geld gegeven, hè? Zei je hem? Er wordt even geld gegeven voor de zegen. U heeft het om niets ontvangen en u mag het om niets uitdelen. Weet je nog waar we mee begonnen vanochtend? Ja. Ja. Maar ik denk dat iedere keer een kwartje in die poe gaat, want anders of in die koe, want anders gaat die niet, hè? Ja. Nou, en zo gaat het nog even door. Stop hem maar, Bert. Maar hoe ver is de mens gezakt, hè? Zie je wat de verdraaiing van Gods woord teweeg brengt in religie? Toch? Wie heerst er nu over de mens? Het beest? Ah, en wie wil er heersen over een mens? Het beest. Toch? Het wordt tijd dat we wakker gaan worden in deze wereld. En dit is maar één voorbeeld, hè? Weet je, een ander ding wat genade ons leert, is dat wij opkomen om rechtvaardig te leven. Het spreekt over de integriteit van ons hart, over de puurheid van ons hart in ons leven. Het zegt niet dat we nooit meer foutloos zijn, hè? Of nooit foutloos zijn. Of altijd foutloos zijn, is het eigenlijk dan, hè? Want nooit altijd een dubbele ontkenning. Dat we geen fouten maken. Het gaat over zover dat je gedachten en je acties in lijn liggen met Gods wil. Het gaat over iemand die recht staat tegenover God en andere mensen. Dat je geweten puur is ten opzichte van God en anderen. En als je kijkt in Matteüs 5, vers 20. We zijn bijna klaar, hoor. We kunnen de koffie al bijna ruiken, denk ik. En daar staat, want ik zeg u, indien uw gerechtigheid niet overvloedig is, meer dan die van de schriftgeleerden en fariseeën, en let nu op wat er gezegd wordt, dan zult gij het koninkrijk der hemelen voorzeker niet binnengaan. Hallo, lieve broers en zussen. Als wij niet wandelen in gerechtigheid, meer dan de schriftgeleerden en de fariseeën, dan zullen we het koninkrijk niet eens ingaan. Ja, maar ik heb mijn leven toch aan Jezus gegeven? Ik ben toch gered? Ja, maar dit staat er ook in de Bijbel. Weet je, ik hoor van mensen dat die zeggen, ja, toen ik gered werd en mijn leven in de handen van Jezus gegeven heb, vanaf dat moment ben ik gerechtvaardigd in Christus. Toch? Klopt, hè, of niet? Dat is geen strikvraag. Klopt, toch? Wij zijn gerechtvaardigd in Hem. Maar gerechtvaardigd zijn in Hem is stap 1. Dat betekent niet dat je automatisch een rechtvaardig leven gaat leiden. Als je helemaal in Hem bent, wel ja. Maar de Bijbel leert ook, dat hebben we van de week ook in de kring gezien, dat wij in Hem mogen zijn. Hè? Wij zijn, Johannes 15 zegt ook, Hij is de rank, wij zijn, of Hij is de wijnstok, wij zijn de rank, wij zijn geënt in Hem. Dus eigenlijk zijn we in Hem. En wat zegt Hij in Johannes 16 volgens mij? Vader, zoals u in mij en ik in u ben, zo zijn zij in ons. Als het goed is. Maar hoeveel mensen in de kerk zijn waarlijk in ons, in de Vader en de Zoon? Toen werd stil. Weet je, we zijn onderweg in dat proces van heiliging, van groei. En dat betekent gerechtigd zijn in Christus, prijs God, net als dat we gered zijn in Hem. Dat is een cadeau, dat is genade, gratis. Maar vervolgens roept het woord van God, en wie is het woord van God?
Jezus.
Roept Hij ons op om ook naar die standaard van rechtvaardiging te gaan leven. En weet je wat mooi is? Het is dus mogelijk om die standaard te behalen. Want anders roept Jezus ons niet op om naar die standaard te gaan leven. Want de duivel probeert je met allerlei trucs dingen te laten doen die niet haalbaar zijn. Of die je de vernieling in helpen. Wat we net gezien hebben, geestelijk. Maar Jezus zal ons nooit iets vragen wat boven ons vermogen uitgaat. Zegt 1 Korinthe 10, 11 volgens mij. Wij zullen niet boven vermogen gevraagd worden. Dus Hij heeft vertrouwen in jou en mij dat we niet alleen gerechtvaardigd in Hem mogen zijn, omdat we ons leven in zijn handen gelegd hebben. Maar Hij heeft ook vertrouwen dat we een rechtvaardig leven zullen gaan wandelen. Dat betekent, als we de Belastingdienst kunnen ontduiken voor 300 euro... dat we het niet meer gaan doen. Maar dat we zeggen, ik wil rechtvaardig wandelen. Waar ze recht op hebben, krijgen ze. Als ik dan een winkel uitkom en heb net een leuk pak gekocht. Met een stropdas en een overhemd. En ik kijk op het bonnetje en het blijkt 200 euro te weinig op de bon te staan. Ten opzichte wat het gekost heeft. Kun je twee dingen doen. Je kunt stiekem zo doorlopen in de Hamburgerstraat. En naar huis gaan. Of je kunt teruggaan en zeggen, klopt dit wel? En dan laat je ze kijken. En dan is het aan de verkoper hoe hij ermee omgaat. Maar wij hebben recht en vaardig gehandeld. Dan loop je het risico dat je 200 euro bij moet leggen. Maar weet je, je kunt beter nu 200 euro bijleggen dan straks boven komen en te horen krijgen, waarom heb je dat niet gedaan toen met die 200 euro, terwijl je wist dat het te weinig was? Want God onthoudt hem. Jullie zitten me nou aan te kijken van, die is gek, dan ga je toch niet terug? Ja, dan ga je terug. Dan ga je terug. Gij geheel anders. En weet je, ik beloof je één ding. Als je dat gaat doen, zul je de zegeningen gaan zien in je leven. Want God ziet dat je het waard bent. Dat je gekneed bent onder zijn hand. En dat hij de goede vrucht daarvan heeft gezien. Mooi, hè? Dat betekent, als we in die levensstijl gaan leren wandelen, dat het niet meer uitmaakt wat er om ons heen gebeurt. Maar dan blijven we wandelen en gaan en staan. Omdat we gedisciplineerd zijn door liefde. Omdat we gedisciplineerd zijn door waarheid en door genade. Onderwezen zijn door liefde. Onderwezen zijn door genade en waarheid. Door Jezus Christus. En dan worden we anders. En dan worden we mooi. En dan worden we zichtbaar in deze wereld. Want we laten ons niet meer door de geest van deze wereld eronder krijgen. We wandelen gewoon rechtdoor. En we mogen vertrouwen tot aan de wederkomst van de Heer. Wat er gaat gebeuren. Dat zagen we ook in Titus 2 vers 13. Weet je, ik ga afsluiten. Wanneer wij bereid zijn om ons door genade, door de pottenbakker, iedere keer te laten kneden. En soms jeukt het, ja, soms kriebelt het. Soms denk je, alweer, Heer? Hebben jullie dat ook wel eens gehad? Och, zegt Loes, och, the story of my life. Ja, hè? Maar weet, als we bereid zijn om hem te laten kneden, dat het resultaat altijd goed zal zijn. Altijd. Dat betekent niet dat iedereen in de wereld met je eens zal zijn en met je weg gaat lopen. Want hoe meer wij gekneed worden, des te meer gaan wij ook als een spiegel functioneren voor anderen. Maar dat is precies wat de bedoeling is. Want pas als je werkelijk in de spiegel zit en kijkt, zie je wie er tegenover je staat. Toch? Dat begint 's morgens vroeg al. Doe je ogen open, loop je naar de douche, kijk je in de spiegel en denk je, wow, wat zie ik daar? Of je denkt, wow, wat zie ik daar? Ja. Goedemorgen.
Eerst koffie.
Eerst koffie. Oké, ik begrijp hem. Dit was geen profetische boodschap, maar wel een hint. Eerst koffie. Dus, zorg dat we gekneed mogen worden. Hoe? Door zijn handen. En dan zal het resultaat geweldig zijn. Amen.
Amen. Amen.